Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt in eeuwigheid en die niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van Christus Jezus onze Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente in de kerk en thuis, laten we zingen de Paaspsalm, Psalm 21, het vierde en het zesde vers nog een keer. Hij heeft, o God, van u begeerd het onvergankelijke leven. Gij hebt het hem gegeven. En het zesde vers. Gewis, ge zult alle eeuwen door hem met uw gunst verzellen en hem tot een zegen stellen. Van Psalm 21 zingen wij de versen 4 en 6. Deze zondagavond mogen we belijden doen van het algemeen ontwijfelbaar christelijk geloof. Dat daarna zingen van Psalm 22, het 15e vers. Wie vet is, eet en knielt voor Israëls Heere, en het vrome zaad van die op God betrouwden, zal door zijn kracht hem dienen en voor hem leven. Dat had ook verband met de preekstof van vanavond. Psalm 22, het 15e vers. Wij doen u in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift, in gemeenschap met de kerk van alle tijden, alle plaatsen, met mond en hart al dus geloofsbelijdenis. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest en is geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, die is gestorven, begraven, nedergedaald ter hel, maar ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar ik kom is om te oordelen de levenden en de doden. En ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, de wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Laten wij nu samen in de kerk en thuis of waar ook meeluisteren en meekijkend Gods aangezicht zoeken in ons gebed. Heere, Gij die het al regeert, die de Vader zijt van onze Heer Jezus Christus, opnieuw mag het een paasdag zijn, opstandingsdag zijn, eerste dag van de week zijn. De dag waarop wij uitstek de verkondiging van u als opgestane levensvorst in uw gemeente uit mag gaan. En we danken ook deze zondag voor de middelen die er in onze tijd zijn, waardoor wat in uw huis gesproken wordt ook gehoord kan worden in alle huiskamers waar op de dienst is afgestemd, zodat het evangelie van de rijkdom en de macht van u de opgestane ons toe mag stromen, ons bediend mag worden. Een rijkdom zo heerlijk, zo vol, zo hemels, zo goddelijk, als alleen in de opgestane levensvorst is weggelegd en als alleen door hem te geven en vanuit hem ons bediend kan worden. Waar wij u dan om smeken, Heere, dat is om geloof. Geloof om die rijkdom en die kracht van uw opstanding op te vangen, te ontvangen, ons toe te eigenen, aan ons hart te drukken. Geloof. Dan gaat, Heere, volgens uw eigen getuigenis altijd weer om. Om geloof. Want die gelooft, die heeft het en die zal behouden worden. Doch die niet gelooft, op die blijft de toren van uw rusten. Heere, geef ons dan geloof. Het is toch geloof dat u werkt. Geloof dat er u bewaard wordt, dat door u versterkt wordt. Gebruikt weer, Heere, uit genade toch ook deze dienst voor, Heere, opdat Christus zal worden grootgemaakt in uw gemeente. Dat zich dat mag uitbreiden, Heere, tot steeds meerderen binnen en nu nog buiten uw gemeente. Opdat Christus zal worden grootgemaakt. Zijn rijkdom en macht in het oog mag treden, mag oplichten, mag schitteren. Om dat geloof bidden we u, verhoogde Christus. Geloof dat u uw verlossing kent en leert zien in zijn vastheid en zekerheid. Verrijkt u dat geloof, Heere. Maak het voller en zekerder. Geloof dat ook zijn zonden kent en er smart van heeft en haat. Verdiept u dat, Heere. Elke keer weer. Daar komt zo'n leven op aarde geen eind aan, Heere. Dat we dat steeds weer nodig hebben. Maar ook geloof dat verlangt om u te dienen. Om door uw kracht voor u te leven. Versterkt u dat, Heere. Want we bereiken een leven lang er de top niet van. Als we hem zouden bereiken, glijden we zo weer vanaf. Versterkt u het, Heere. Opdat ouderen, volwassenen, jongvolwassenen, jongeren en kinderen mogen leven met u opgewekt en door uw kracht. We bidden ook, Heere, dat vanuit ons en vanuit uw kerk hier, vanuit uw gemeenten, ook het woord van opgestane levensvorst bredere kringen trekken mag, Heere, verdere wegen vinden zal. In binnenland en evangelisatiewerk, in het buitenland, in het zendingswerk, we dragen alle zendingsarbeiders aan u op. Als ook zij waar ze ook zullen zijn, de beperkende gevolgen van de coronamaatregelen zo ondervinden, ook in het land en op de plaats waar zij verblijven. We dragen evangelisten in Roemenië aan u op, ook in de gevangenissen. We dragen het werk van Adriaan Stan op en van dominee de Meijer, zijn vrouw en hun zoons. Bewaar ook daar zelf uw kerk, Heere, en versterk en vermeerder haar. We dragen Helene van den Berg en Libanon aan u op. Waak zelf over uw werk, Heere, en ook over haar en haar leven. We dragen Thomas en Colby Roest en Tim in Thailand aan u op. Wil ook daar tonen dat u van hen weet, Heere. En laat niet varen wat uw hand begon, dat uw roeping voortgang mag vinden. Gedenkt u Willem en Wilhelmien van den Berg. En als ze nu zo op verre afstand van hun eigenlijke werkterrein zijn, zegen het werk in het huis van licht, geeft u dat het doorgang mag vinden. Dat het ook door u gezegend mag worden. Bid ook in het bijzonder voor Marieke Breedveld. We zeggen u dank dat zij de taalstudie kan blijven doen voor zichzelf en dat er taken ook voor haar zijn in deze periode. We er ook staande houden, opdat zij goede moed mag hebben, niet zal vrezen, maar op u zal zien. We bidden ook voor haar gezinsleden en voor de thuisfrontcommissie. Als er nu beperkingen zijn voor de geldwerving en de middelen daartoe, wilt u ook daarin voorzien, Heere, op uw wijze. We dragen ouders en gezinsleden van zendingswerkers aan u op, Heere, uit ons midden en waar ze ook verblijven. Laat, Heere, uw werk voortgang vinden. Laat uw werk onder Israël voortgang vinden. Dat de ogen van velen van dat volk mogen opengaan voor het evangelie van de gekruisigde die is opgestaan.
Als in onze dagen zou mogen gebeuren, Heer, wat zou het ons verblijden, wat zou het tot eer van uw naam dienen bovenal. Maar laat het ook onder al de volkeren voortgang vinden, Heer. Wil ons zo zegen in het luisteren. Ge weet, Heer, hoe dat misschien zoveel andere gedachten, zorgen, verantwoordelijkheden, onze gedachten een andere kant op kunnen trekken en vervullen kunnen deze dag, deze weken. We bidden, Heere, geef dat uw woord zich een weg baant daardoorheen, daarin, daartussendoor, om binnen te komen in onze gedachten, binnen te komen in onze harten, ook dat ze toch in uw macht, Heere Jezus Christus, opdat we er ook bovenuit getild mogen worden, om te zien en te ontvangen dat wat in alle tijden het allerwezenlijkste is, het eeuwig blijvende is en het levensreddende is. Om Jezus wil. Amen. Voor wij de catechismus in zondag 17 openslaan, luister eerst het twee gedeelte het Nieuwe Testament. Het eerste is uit de Efezebrief, het tweede uit de Colossensebrief. Het eerste is Efeze 2, de eerste 6 versen. De brief van Paulus aan de gemeente te Efeze, hoofdstuk 2, waar vanaf vers 1 het woord van God aldus tot ons komt. En u heeft hij medelevend gemaakt, daar gedood waar door de misdaden en de zonden, waarin ge eertijds gewandeld hebt, naar de eeuw van deze wereld, naar de oosten van de macht der lucht, van de geest die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid, onder wie ook wij alle eertijds verkeerd hebben, in de begeerlijkheden van ons vlees, doende de wil van het vlees en van de gedachten, en waren van nature kinderen des torens gelijk ook de anderen. Maar God, die rijk is in barmhartigheid, door zijn grote liefde, waarmee ons heeft liefgehad, ook toen we dood waren door de misdaden, hij heeft ons levend gemaakt met Christus. Uit genade zijt gezalig geworden, en heeft ons mede opgewekt, heeft ons mede gezet in de hemel, in Christus Jezus. Tot zover uit Efeze 2, en we hoorden het vers dat in de preek door gaat klinken en heeft ons mede opgewekt, met Christus opgewekt. We luisteren ook naar Colossenzen 3, daarvan de eerste 5 versen. Die komen in het tweede deel van de preek aan de orde, is de bedoeling. Colossenzen 3, vers 1 tot en met 5. Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoek de dingen die boven zijn, waar Christus is, zittende aan de rechterhand Gods. Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn. Want ge zijt gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Wanneer nu Christus zal geopenbaard zijn die ons leven is, dan zult ook gij met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Dood dan uw leden die op de aarde zijn, namelijk hoererij, onreinheid, schandelijke beweging, kwade begeerlijkheid en de gierigheid, die is afgodendienst. Deze gedeelte, die willen we door laten klinken in de catechismus zondag 17. De vorige keer hebben wij het eerste nut van de opstanding van Christus met elkaar overdacht en besproken. Nu gaat het om het tweede nut van de opstanding van Christus, van de zondag 17, luidt vraag 45, wat nut ons de opstanding van Christus? Vorige keer hoorden we, dan heeft hij door zijn opstanding de dood overwonnen, opdat hij onze gerechtigheid die ons door zijn dood verworven had, kon deelachtig maken, kon in bezit stellen. Vraag gaat over het tweede. Ten tweede, worden ook wij door zijn kracht opgewekt tot een nieuw leven? Dus dat stukje is de tekst voor de preek vanavond. Het gaat dus over nieuw leven, opstandingsleven. Ten eerste met Christus opgewekt. Ten tweede door Christus vernieuwd. Dus met Christus opgewekt. En het tweede door Christus vernieuwd. Het tweede nut van de opstanding uit zondag 17 van de catechismus is dat. Ook vanavond de volgende afkondiging namens de kerkenraad. Eerst, laten we beginnen met aanstaande woensdagavond, de Deovolente 22 april om 19:30 is de kerkdienst over Jesaja 26 vers 8 tot en met 10. Onze houding in de coronacrisis. En 14 dagen later op 6 mei hoop uit Lucas 21 het woord te bedienen in verband met de tekenen van de eindtijd. En zondag 26 april voor te gaan, 's morgens dominee P.C.H. Klein Doesem uit Goudswaard en 's avonds dominee J. Lohuis uit Scherpenissen. Aanstaande donderdagmiddag 23 april is er om 14:30 weer een contactmiddaguitzending voor internet en kerkradio. En bij de Kosterijk 15 in Waarder staat een doos met kerkbodes voor de deur voor hen die hem anders uit de bak bij de uitgang van de kerk meenemen. De inzameling van de gaven. De eerste voor evangelie en moslims, diaconale en pastorale hulp voor migranten, waarin de kerkbode nog wat meer over wordt uitgelegd. De tweede en de derde zijn voor de kerk. We hopen dat u opnieuw bijdragen zult overmaken. Laten we dan gaan zingen over dat opgewekte, vernieuwde leven. Psalm 56, vers 5 en 6. Ik roem in God, ik prijs het onfeilbaar woord, en gij hebt mijn ziel beveiligd voor de dood. Ik zal voor Gods oog naar zijn bevelen leven, zo wordt zijn lof vergroot. Psalm 56, het 5e en het 6e vers. zondag 17 van de catechismus, uitgangspunt voor de preek vanavond, het tweede nut waarin wordt genoemd van de opstanding van Christus. Wat nut ons de opstanding van Christus? Ten tweede worden ook wij door zijn kracht opgewekt tot een nieuw leven. En als teksten onder die vraag aan, dan zal ik onder andere Efeze 2 en Colossense 3 genoemd. En dan gaat het ten eerste om door Christus opgewekt. Ik zeg het verkeerd, met Christus opgewekt, met Christus. Ten tweede, door Christus vernieuwd. Gemeente, ik hoop weer velen thuis meekijken, meeluisteren, ook hier in de kerk. De zondag na Pasen mogen stilstaan bij zondag 17. Komt natuurlijk heel mooi uit, want zondag 17 gaat juist over de opstanding en het nut van de opstanding. Het eerste hoorde vorige keer al, toen was het nog wel voor Pasen, hè, dat Jezus zelf als de levende de kracht heeft om zondaren tot geloof te brengen. Dat gaat van Christus, de levensvorst, zelf uit. Hij opent je ogen, hij buigt je wil om. En hij brengt tot geloof, hij wint harten in, zodat zondaren met vrijmoedigheid zijn offer gaan omhelzen. De opgestane Jezus is daarom opgestaan, om er zelf voor te zorgen dat zondaren tot hem worden gebracht. Dat doet hij zelf. Vraag het over het tweede nut van de opstanding van Christus. Dat we door zijn kracht, de kracht van de opgestane levensvorst, worden opgewekt tot een nieuw leven staan. Dan gaat het eigenlijk om de vraag, dat geloof, waardoor Jezus je aan zichzelf verbindt, ja, wat voor een leven geeft dat nou? Wat is nou eigenlijk een geloofsleven, leven van geloof? Dat vinden we terug in dit tweede nut van de opstanding. Dat geeft een leven met Christus opgewekt ten eerste. En door Christus vernieuwd ten tweede. Dat geeft echt een nieuw leven. Dat zetten we even naast, of eigenlijk staat het tegenover. Wat je wel eens mee kan maken. Hè? Je maakt wel eens mee dat iemand in zijn jeugd, en misschien bent u dat ook wel geweest, hè, is een beetje, nou ja, een beetje losgaat. Zich iets, of wat erger dan iets, alleen maar te buiten gaat. Uitgaan, feesten, relaties, drank, hè, en het daarmee niet zo nauw neemt. Dat duurt een tijdje. Ja, totdat iemand verkering krijgt. Toch wil gaan trouwen, trouwplannen krijgt. Er mag een gezinnetje komen. En iemand komt weer een beetje in een rustiger vaarwater terecht. En iemand gaat weer een beetje binnen de paadjes wandelen en leven. Want ja, hij voelt als man en vader of als vrouw en moeder toch een beetje zijn of haar verantwoordelijkheid dan. Nou, dat iemands leven echt wel veranderd is. En dat dan is toch op is gevallen. Nou, op zich natuurlijk best iets om heel blij mee te zijn, waar ouders ook heel dankbaar voor kunnen zijn. Als iemand zo een ander leven gaat leiden. Maar we zullen wel zien, zo'n ander leven is nog niet per definitie een nieuw leven. Het zou er een teken van kunnen zijn, jawel. Maar het is niet automatisch één op één hetzelfde. Dat iemand die op zo'n manier wat rustiger en wat bedader is geworden en dus een beetje een ander leven is gaan leiden, dat zo iemand dus ook daarmee een nieuw leven kent. Want een nieuw leven, dat is wel even wat anders. Of dat kan heel wat anders zijn. Maar dat is een leven ten eerste met Christus opgewekt. Dat noemt Efeze 2. In vers 1 is het er door de vertaler zo duidelijkheid bijgevoegd. Maar in vers 5 en 6 staat het er letterlijk. Hij heeft ons levend gemaakt met Christus, vers 5. Hij heeft ons mede opgewekt, vers 6. Levend gemaakt met Christus, daar wij dood waren, staat er dan tussen die verzen in. We waren dood in de zonden en de misdaden. Daarin wandelden we, daarin zwommen we, zoals een vis in het water daar voor zijn genot en voor zijn plezier en met zijn gemak in rondzwermt. Onder de overste van de macht der lucht, dat is de duivel, dat is de Satan. Onder hem staat er dan in vers 3, onder. He, dus onder zijn regime, onder zijn heerschappij, onder zijn zeggenschap, de vorst van de duisternis, die beheerste ons, die bepaalde wat we moesten doen. En dat deden we ook graag. We hoorden bij, we vielen onder de vorst der duisternis. En daarom waren we onder de vloek. En gelijk als alle andere mensen, kinderen des torens. Heftige woorden, hè? Zeg maar, verschrikkelijke dingen. En verschrikkelijke woorden. Maar het ergste is, we vonden het helemaal niet verschrikkelijk. We vonden het prima. En we genoten van ons leventje. Onder de vorst der duisternis. Onder de vloek en de toren van God. Als je nou niet gelooft. Dan zeg je, ja, heftige woorden. Maar ja, het zal wel. Ik leef er niet minder gelukkig door. Het zal allemaal wel. Als je niet gelooft, ja, als je niet echt gelooft. Als je gelooft, waarachtig gelooft, dan is dat wel een keer een punt geworden. Is dat wel een keer, ja, dat je ogen daarvoor open zijn gegaan. Voor die ernst van je situatie. Dood. In de zonde en de misdaad. Is wat? Maar God staat er dan. Vers 4. Rijk zijnde in barmhartigheid. Door zijn grote liefde waarmee ons heeft lief gehad. Ook toen we dood waren. Heeft ons levend gemaakt met Christus. Heeft ons met Christus opgewekt. Er worden twee dingen gezegd. Het eerste wordt er dan gezegd, dus dat Christus opgewekt is. En het tweede zegt is dat de gelovigen met Christus opgewekt zijn. Hoewel twee dingen moeten en mogen het hebben. Eerst het eerste. Christus is opgewekt. Ja, zegt u, hoop ik, dat weet ik. Ja, even goed nadenken. Wat houdt dat in, dat Jezus Christus is opgewekt? Je zou kunnen denken, nou ja, dat hij na Pasen weer is gaan leven, zoals hij voor Pasen leefde. Zo leeft hij na Pasen. Ja, leeft hij weer, is hij weer een tijdje hier op aarde geweest, zodat hij leeft. Dat zou net zo geweest zijn bij Jezus, als bij die jongeling van Nain bijvoorbeeld, of bij Lazarus. Die leefden, ze zijn een tijdje in het graf geweest, gestorven. En zijn we verder mochten ze leven een tijdje. Ja, maar dat is het niet, dat is het niet. Bij Jezus is het een totaal andere orde. Zijn leven na Pasen is een leven van volstrekt andere orde. Dat leven dat hij voor Pasen leefde. Het wordt vaak zo gezegd, hè? Lazarus, jongeling van Nain, die zijn een tijdje in de tunnel van de dood geweest. En zij daarna aan deze kant van de tunnel er ook weer een tijdje daarna uit mogen komen. Maar Jezus is in de tunnel van de dood geweest en is aan de andere kant van de tunnel eruit gekomen, het leven in. In een leven van een totaal andere orde. Probeer even mee te denken, ga maar na. Jezus leefde voor Pasen op aarde, dat weten we. Hoe? Nou, hij was gekomen onder de wet, onder de last van onze zonde en de toren van God. En die last die liet God eerst als het ware met een touw, dat God nog wat tegenhield, drukte die last wat lichter op hem. Maar God liet dat touw van lieverlee een beetje vieren, zodat die last van onze zonde en de vloek en de toren van God zwaarder op Jezus ging drukken. En uiteindelijk liet God het touw helemaal los, zodat die last ten volle op hem drukte. Met als eindpunt het kruis en de Godverlatenheid in de nederdaling ter hel. Zo was leven van Jezus voor Pasen. Maar nu is Christus opgewekt. Na Pasen. En stond hij toen weer in eenzelfde soort leven als voor Pasen? Onder die last van Gods toren en al? Nee, juist helemaal niet meer. Na Pasen, opgewekt door God, leeft hij niet meer onder de vloek der wet en onder de last van onze zonde, maar leeft hij ja, onder een open hemel. Onder een verzoend God en Vader leeft hij onder de stralende gunst van God. Met als eindpunt de hemelvaart, de eeuwige glorie, de eeuwige heerlijkheid. Dat is het leven zoals Jezus dat na Pasen heeft ontvangen van zijn Vader. Jezus is opgewekt. En ieder die gelooft geldt, wij zijn met Christus opgewekt. Dat betekent natuurlijk niet dat er precies tegelijkertijd met Jezus, in Jozef van Arimathea, nog iemand anders toen tegelijk is opgewekt. Nee, alleen de Jezus lag toen in de van Jozef van Arimathea in een graf. Maar het betekent wel dit. Wie gelooft, die deelt in dat leven van de opgestane Christus. Die maar zeggen, wat van Jezus gold na Pasen en geldt, dat geldt ook van mij. Ik leef nu met Christus opgewekt. Onder een verzoend God en Vader. Onder een open hemel. Onder diens stralende gunst. Met als eindpunt het eeuwig zalig leven van een eeuwige heerlijkheid bij God. Want wat van Jezus geldt, dat geldt ook van mij. En dat eens en voorgoed, net zo vol, net zo definitief, net zo werkelijk, als dat het definitief, voorgoed en werkelijk voor Jezus zelf is. Met Christus opgewekt. Is niet om van te duizelen, als je daar eens over nadenkt. Als je even nadenkt, wat mij gold, dood in zonden en misdaden, kind des torens, onder de vloek, onder de toren van God, met als eindbestemming de eeuwige nacht van de rampzaligheid, dat is wat me gold. En wat mij nu geldt, dat is onder Gods gunst, onder een verzoend God en Vader, op weg naar de hemel, op weg naar de heerlijkheid, onomkeerbaar, definitief, met Christus opgewekt. Want wat van Jezus geldt na Pasen, geldt ook van mij. Duizelt het je? Wat zouden allen die geloven, ja, verblijd mogen zijn, verzekerd, onbevreesd, als tot je door mag dringen wat dit is, met Christus opgewekt. Dat is alle, misschien, dat is alle onzekerheid, dat is alle wisselvalligheid te boven. Eens en voorgoed, wat van Jezus geldt, geldt ook van mij. Het is als meer dan ik bevatten kan. Mijn geloof is soms te klein om het allemaal te kunnen en te durven ontvangen en in zich op te nemen. Ik laat de zak van mijn geloof zo makkelijk dicht snoeren door de koorden van mijn ongeloof. En dan past er zo weinig in. En dan beleef ik zo weinig Van die vastheid, van die zekerheid, van die vreugde, aan dat de wisselvalligheid voorbij mogen zijn. Alleen als God mijn geloof groter maakt, door me op het woord te richten, door me te richten op wat het woord erover zegt, dan gaat het snoer van ongeloof los en dan mag mijn geloof het proberen op te vangen. Proberen zoveel mogelijk tot zich te nemen. In zijn rijkdom, in zijn vastheid, in zijn onomkeerbaarheid, in zijn volkomenheid, met Christus opgewekt. Ja, dat. Deed ik dat maar meer? Kon ik dat maar meer, kon ik het maar altijd omvatten en daar zo in leven, zoals het voor een leven is en zoals het waard is? Deed dat meer in de verwondering? Hoe is dit mogelijk? Hoe dat bestaan kan voor een mens, een zondaar zoals ik, wat me gold? Maar wat er dan nu gelden mag, met Christus opgewekt. Hoe bestaat dat voor iemand zoals ik? Ja. Door God, die zo rijk is in barmhartigheid, zei deze 2 vers weer. Door God, door zijn grote liefde, waarmee Hij mij heeft liefgehad, ook dat ik nog dood was in de misdaden en de zonde. Dus in elk geval, omdat God mij lief had. Maar ja, waarom had God mij toen al lief? Ja, omdat hij me lief had. Ja, dat is geen antwoord, datzelfde antwoord. Nou, waarom had God me toen lief? Ja, omdat hij zo rijk is in barmhartigheid. Iets anders kan ik er niet van bedenken. Door God rijk zijn in barmhartigheid om zijn grote liefde waarmee Hij mij heeft lief gehad toen ik Hem nog haatte en niet zocht en dood was in zonden en in misdaden. Ja, zo'n leven is opgewekt. Dat heeft toch als wezenskenmerk verwondering. Dat is als wezenskenmerk verwondering. Wie met Christus is opgewekt, die verwondert zich over zo grote, vaste, onomkeerbare, eeuwige genade voor zo'n zondaar als ik ben. Net als Jezus. Aan de andere kant van de tunnel. Eruit gehaald. Eruit gezet. He? Misschien heb je wel eens gehad in de bergen. Misschien toen je op vakantie was. Mijn vader en moeder op vakantie was. Kun je wel eens hebben denk ik in de bergen. Dat je naar die bergen aankomt gereden. In een landschap. Waar het regent. Waar het zelfs onweert. Dondert. Bliksemt. Lucht ziet zwart van de wolken. Als je de tunnel ingaat. En na een aantal kilometers verder. Kom je eigenlijk aan de tunnel uit. En de lucht is stralend blauw en helder. En de zon die schijnt. En het helder blauw dat straalt je tegemoet. Geen wolkje te zien. Wat een verschil. Geen wolk. Nou ja, soms komt er wat sluierbewolking opzetten. Dat God me beproeft, doordat hij zich toch een tijdje verbergt. Maar het is en blijft totaal anders dan aan die voorkant van de tunnel. Toen het maar donderde en bliksemde en de wolken pik en pik zwart waren. Aan de andere kant van de tunnel, met Christus, het leven ontvangen. En met hem opgewekt. Kijk, en dit wordt nou gezegd in de catechismus, hè? Ja, om ons weer die 3 dingen te leren. Die 3 draden, hè? Dit leert ons nou. wat de verlossing inhoudt. Wat nou de verlossing is die God bereid heeft. Zo vast, zo onomkeerbaar, zo definitief, zo heerlijk, zo eeuwig. Een verlossing, ja, die staat als graniet zo vast. Een verlossing om je zo over te verwonderen, om uit te leven, om in te sterven, zonder vrees. Zo ben ik verlost, op zo'n manier, en zo totaal, en zo radicaal. Zo zit mijn verlossing in elkaar, om zo te zeggen. En loop na die draad van de verlossing, loop de draad van de dankbaarheid, die daar wordt door beïnvloed en door wordt verrijkt. Wat is hij mijn dank waard? Wat is mijn leven, mijn alles waard? Hoe zal ik hem ooit kunnen danken voor zo'n verlossing? Kon ik het maar meren met heel mijn leven? En aan de andere kant van die verlossing loopt die draad van de kennis van mijn zonde. Die wordt er ook door beïnvloed, die wordt er door verdiept. Maar denk, wat komt u, o God, toch veel aan mij tekort. Wat komt u veel aan dank tekort? Wat komt veel aan verwondering tekort? Wat komt u veel aan aanbidden? Wat is mijn dank een vreselijk arme tierig hoopje? En vaak nog doorkruist met lauwheid en onzekerheid en twijfelmoedigheid. In vergelijking met die stapel genadeverlossing van uw kant. Nou, dat is nou nieuw leven. Met Christus opgewekt zijn. Weer even terug naar het begin. Dit kan inderdaad heel iets anders zijn. Dan een leven dat een beetje zijn rauwe haren, zijn wilde streken is kwijtgeraakt. En weer een beetje in het gareel is gekomen. En pas een zaterdagavond uit. Zeg ik nou netjes zaterdagavond thuis. Of zelfs in plaats van niet naar de kerk. Zou ik nou wel graag naar de kerk willen. In plaats van mijn Bijbel dicht laten. Lees ik wel mijn Bijbel. In plaats van alleen maar bezig zijn voor werk en voor bijverdienen in de avond en de hele zaterdagen door. Wil ik nou beschikbaar zijn voor de gemeente en voor Gods Koninkrijk. Met al die dingen is je leven dan veranderd. En dat valt mensen op. Maar je kan nog steeds voor de tunnel leven. Onder de zwarte wolken. Van de bliksem van Gods toren. En het gericht over onze zonde. Als je leven veranderd is. Maar niet nieuw is geworden. Nieuw is het. Nieuw wordt het als je door krijgt, als God je laat zien door zijn geest, met alles wat ik in mijn leven veranderd heb, daarmee ben ik er op zich nog niet vanaf. En ik zit er niet eronderuit, onder die vloek en die toren van God. Met alles wat ik in mijn leven verander, blijf ik nog steeds waar ik ben, aan deze kant van de tunnel. En het zal ook altijd blijven ook, tenzij, o Heere Jezus, u me redt, u me verlost, u me overzet en u me meeneemt, gena, o Christus, gena. Want met Jezus opgewekt zijn, is niet het einde van een lange, lange weg, waarin ik mezelf ben gaan veranderen, en ik mijn eigen leven op de rit heb te proberen te krijgen, en als ik dan uiteindelijk, mijn leven maar genoeg veranderd heb, kom ik een keer op het punt dat God, dat Jezus zegt, nou geef je ook een nieuw leven. Nee, nee, nee. Zo hoeft het niet, zo werkt het niet, zo gaat het niet. Met Christus opgewekt is niet het einde van een heel lang traject van veranderingen die ik heb teweeggebracht. Maar het is het begin van een leven dat aan de grond kwam. Dat in zichzelf vastliep. en voor de onmogelijkheid kwam en om genade smeekte, toen werd mijn leven nieuw. Toen werd ik met Christus opgewekt. Dat is het begin van een leven dat met zichzelf is doodgelopen en dat hem nodig kreeg. Dan gaan we naar Colossenzen 3 toe. En wat eruit voortvloeit. Met Christus opgewekt en het tweede, door Christus vernieuwd. Want dat met Christus opgewekte leven, ja, dat gaat je leven wel veranderen. Maar hoe zeg je dan van binnenuit? Want de kern van dat opgewekte en dus vernieuwde leven, dat is die dankbaarheid. Dat is die zekerheid. Dat is die verwondering. En dat is dus die liefde. Je zou kunnen zeggen, dat is het sap wat door heel die boom van het nieuwe leven vloeit. Het sap wat de stam, de takken, de bloesem en de vruchten een smaak geeft die de Heere behaagt. En God proeft in elke stam, tak, bloesem en vrucht. God proeft in ieder leven of er die smaak in zit. De smaak van verwondering, dankbaarheid en wederliefde. En dat bepaalt of het hem in Christus behagen mag. Of het vernieuwd is. Verwondering, dankbaarheid en wederliefde. En door de kracht van zijn opstanding zorgt Christus dan ook echt dat je leven inderdaad gaat veranderen. Dat je inderdaad vernieuwd wordt en een nieuw leven. Dan gaan we luisteren naar Colossenzen 3. Eerst vers 1. Indien je met Christus opgewekt zijt, Colossenzen 3 vers 1, zo zoek de dingen die boven zijn. Nou, is dat een oproep? Die gaan we terugvinden in zondag 18 van de catechismus. Als het over de hemelvaart gaat. Dus die laten we rusten tot dan. Maar dan komen we verder op met Colossenzen 3 eens tegen waar we het nu over willen gaan hebben. Die ook bij zondag 17 past. Want in vers 5 vervolgt Paulus dan. Dood dan. Dan dus namelijk indien gij met Christus opgewekt zijt. Dood dan uw leden die op de aarde zijn. Namelijk hoererij, onreinheid, schandelijke beweging, kwade begeerlijkheid, gierigheid. Welke is afgodendienst. Met andere woorden, dat met Christus opgewekte leven. Daar gaat een ontzaglijke oproep vanuit. Hierom. Als je het met legers vergelijkt. Hè? Als je niet meer onder de duivel valt. Dus niet meer in het leger van de duivel bent. Maar je valt nou onder Christus. Dus je bent een strijder in Gods leger geworden. Als je niet meer onder generaal Satan staat. Maar je bent onder generaal Christus gezet. Dan kun je toch niet, ja, weer gewoon eens eventjes met de andere kant, met de duivel mee gaan vechten. Dat is toch de dwaasheid gekroond. Wat vind je van soldaten in oorlogstijd? Denk aan de Tweede Wereldoorlog. Bijvoorbeeld iemand die Nederlander is, die met Nederland meevecht tegen de Duitsers. Maar die af en toe eens even een dagje weer met Duitsland meevecht tegen Nederland. Nou, wat vind je daarvan? Nou, dat is echt de dwaasheid gekroond. Overloper, deserteur. Zoiets doe je toch niet? Nou daarom, als ik niet meer onder Satan val, maar levend gemaakt met Christus ben, ja, dan zegt Paulus tegen mij, tegen jullie, laat het dan toch uit je hoofd en uit je leven, om ooit nog een keer weer met de andere kant mee te vechten. Om ooit nog een keer weer over te lopen en met de duivel mee te vechten. En dan een dag later weer met Christus mee vechten, zeker. En dat doe je. Overlopen. Weer even onder de duivel mee gaan vechten. Dat doe je. Door die zonde die Colossenzen 3 noemt. Allereerst hoererij en onreinheid. zonder tegen het zevende gebod. Het eerste wordt iets meer op de uiteren van hoererij, waar het allemaal aan zien kan. Het tweede wordt iets meer op de gezindheid erachter. Alle onreine gedachten, alle fantasieën die je op dat gebied kunt hebben en kunt maken. Alle begeerten. Daarna breedend tegen God schandelijke beweging en kwade begeerlijkheid, hartstochten die in welk gebied dan ook over Gods grenzen heen gaan en het kwade en het zondige willen genieten, buiten het veld van Gods geboden. En ik kom ook weer voor dat allerlei driften en gezindheden en opwellingen die op de wolken van mijn hart liggen. En dan de gierigheid, de hebzucht, de zucht om te willen hebben. Meer, meer, mooier, mooier, nooit genoeg. Bezit, roem, naam, spullen enzovoort. Afgodendienst, want er dringt God van zijn plaats. Nou, tegenover dan deze dingen, zijn vers 12 en 13 dan, de andere kant, het medelijden hebben met de ander, het verdragen en het vergeven van je naaste. En dan zegt vers 5 dus, dood uw leden die op de aarde zijn. Tegen het zevende, tegen de andere geboden en van hebzucht, de uitingen, maar ook de opwelling en de hartstochten waar het allemaal uit opkomt. Dood die leden, erotiek, drift, hebzucht, gulzigheid, onmatigheid, eerzucht, noem maar op. Paulus noemt het daar, dat valt er even op, leden. Die zondige neigingen, die zondige uitingen, dat noemt hij leden, ledematen. Dat is moet je aan je armen en je benen denken, aan je oren, aan je neus denken. Dus Paulus, die wil zeggen, zo vast zitten ze aan je. En zo'n zeer doet het om ze te doden. Om ze af te krijgen, als je een leden, als je nou je arm, hè. Als je je arm wil laten afsterven. Ja, dan zou het hier af moeten binden met een touw. En dat onstiegelijk strak aantrekken, zodat je alle toevoer van bloed en zenuwen afknelt, dicht bindt en dicht. Nou, dat zou me wel zeer doen. Nou, zo zitten die zonden in me, aan me vast, om die af te knellen, af te laten sterven. Dat doet wel pijn. Dat doet wel zeer. Om die zondige ledematen in ademnood te brengen. Om de toevoer daar naartoe zo strak af te binden dat ze worden afgekneld. Die toevoer die vindt plaats, ja, door wat je kijkt, door wat u leest, door waar ik over praat met anderen, door de oogpoort, door de oorpoort, door de mondpoort. Dan zeg ik om eens een keer tegen mezelf, tegen u en tegen jullie, het maakt wel degelijk uit wat we lezen, wat we kijken en waar we over praten. Want dat is toevoer voor die arm van mijn drift of van mijn hebzucht of van mijn zondige fantasieën of noem maar op welke zonde. En dan zegt onze tekst, dan zegt God dus, dood ze. Beknel die toevoerlijnen. Bind de toevoer van het kijken naar films die begeerlijkheden aanwakkeren. Bind die toevoer af. Of van reclamefolders die hebzucht aanwakkeren. Of programma's en kanalen die verlangens opwekken. Beknel, bind die toevoer af. Ja, dat doet pijn in je leven. Dat doet zeer. Je ledematen afknellen. Als ik eerlijk na moet gaan. En ook de consequenties daar moet verbinden. Kan ik zo met Netflix omgaan. Dat het geen toevoerkanaal is. Voor mijn zondige begeerten en fantasieën en hebzucht. Kan ik met open internet zo ingaan. Dat het geen toevoerkanaal is voor ook maar enige zonde. Kan ik met mijn grote televisie zo omgaan, dat het nooit een toevoerlijn wordt die voedsel geeft aan mijn zondige gedachten en begeerten en die ze laat ontvlammen. Dood uw leden die op de aarde zijn. Mag ik als mijn indruk uitspreken? En dat is een indruk van een dominee, niet meer en niet minder. Dat ik wel eens indruk heb. Dat er wel eens wat te soepel mee omgaan. En dat wel eens iets te makkelijk beetje de hand mee aan het lichten zijn. Wil jij, wilt u, zal ik dat nog eens eerlijk nagaan. Voor Gods aangezicht. Want er staat dood dan. Kijk, je zou kunnen zeggen, als het over Netflix gaat en open internet en tv, van nou, dat valt bij mij best nog wel mee. Het blijft heus wel een beetje binnen de perken. Ja, maar dat zegt Paulus niet. Jezus zegt niet dat het een beetje binnen de perken blijft. En dat het een beetje mee moet blijven vallen. Dood ze. Knel ze, bind ze af. Dus hij zegt niet, sluit ze op in een klein hoekje van je leven. Af en toe. Een klein hoekje. Nee, niet opsluiten in een klein hoekje. Afknellen. Doden. En wat daarvoor nodig is, dat moet gebeuren. Dat moet je afbinden. De toevoerlijnen dicht knellen. In dat kader zegt Jezus ook ergens. Indien uw rechteroog u ergert, ruk het uit en werp het van u. Het is beter één oog hebbende ten hemel in te gaan, dan met twee ogen het helse vuur geworpen te worden. Als iets je zo lief is als je rechteroog, als een zintuig, als een ledemaat, als het je steeds tot zonde brengt, dat kanaal, bind het af. Doe het weg. Uit je huis. Verander het. Ruk het uit. Dood dan uw leden die op de aarde zijn. En door de kracht van Christus' opstanding worden zo door hem levens vernieuwd, die met hem opgewekt zijn en die zo ook door hem worden vernieuwd en gezuiverd en geheiligd en gereinigd. En zou dat er niet het verschil zijn tussen een ander leven en een nieuw leven? Kijk, een ander leven, een veranderd leven, dat kan het op een gegeven moment wel welletjes vinden. En vinden, nou leef ik wel goed genoeg. Zo kan het wel blijven. En hier ben ik wel tevreden mee, hier voel ik me goed bij. En nou is het wel genoeg geweest. En opgesloten in een hoekje, wordt nog een zonder begeerte gevoed en gekoesterd en de toevoerlijn opengehouden. Maar een nieuw leven wil totaal nieuw zijn. Geheel en al. En blijf erom een strijdend leven. En een leven dat ook verdriet kent. Als ik toch weer zondig. Als mijn arm of mijn been van zonde begeerte toch weer opspeelt in mijn gedachten of nog erger. Dat geeft inderdaad wel wolken voor de zon. Nee, God zet je dan niet ineens weer terug aan de andere kant van de tunnel. Dat zal hij nooit meer doen. Met Christus opgewekt is en blijft met Christus opgewekt. Maar dan kunnen wel wolken voor de zon komen. He, dat de vreugde wel weg is. En de opademing en de geestelijke vreugde en de blijdschap. He, dat de lucht betrekt. En dat doet me dan verdriet. Daar word ik ongelukkig van. Dat ik dan toch weer met de Satan heb meegevochten. Dat leert me zeggen, ik ellendig mens. Wie zal mij verlossen? Ik dank God door Jezus Christus, onze Heere. Kijk, dat is door zijn kracht vernieuwd. Door zijn kracht vernieuwd. Dat is het leven. Het leven met Christus opgewekt. Vanuit dat met hem opgewekt zijn. De strijd in zijn kracht om te doden mijn leden die op de aarde zijn. En God zij dank is dat de orde en niet andersom. Niet dat ik moet strijden om mijn leden te doden. Dat ik moet vechten om ze er maar onder te krijgen. En als ik dat dan een keer goed genoeg heb gedaan, dan zegt God, nou wil ik je met Christus opwekken. Daar word je hopeloos en moedeloos en uitzichtloos van. Zo niet, maar wel andersom. Met Christus opgewekt, zal ik ook door zijn kracht een nieuw leven leiden. Dat strijdt tegen de zonde. Dat appel hoort, dood dan uw leden die op de aarde zijn. Dat is een leven, en dan zet het even op een rijtje. Efeze 2 en Colossense 3. En dan kom je het vier keer tegen. Dat is een leven ten eerste met Christus gekruisigd. Wat van hem geldt, geldt van mij. De vloek ligt achter mij. Het gericht van God ligt achter mij. En die zie ik nooit meer terug. Het is ten tweede een leven met Christus opgewekt. Onder de gunst van God. Onder een verzoend vader. En op weg naar een open hemel. Het is ten derde een leven. Ook Efeze 2. Met Christus in de hemel gezet. Wat van Christus geldt, geldt van mij. Buiten bereik. Van de verwoestende macht van de duivel om me af te laten vallen. Om een geloof stuk te maken. Nee, een gereserveerde en gegarandeerde plek heeft hij in de hemel voor me bereid. Met hem al in de hemel gezet. En de Colossense 3 noemt het vierde. Eens met Christus geopenbaard in heerlijkheid. Kijk, als Jezus terugkomt. Wordt hij geopenbaard. Dan wordt het duidelijk dat Jezus leeft. En dat hij de zoon van, dat is er nu ook al wel. Maar het kan ook soms zo verborgen lijken. Dat vooral iemand van de wereld zegt, ik zie er niks van. Dat Jezus leeft en dat hij alle macht heeft, ik zie er helemaal niks van. Maar als Jezus terugkomt, dan wordt die geopenbaard. Dan wordt hij in heerlijkheid geopenbaard. Dan straalt zijn glans voor ieders oog. En de mijne met hem. Ja, dat kan hem ook wel eens heel verborgen zijn. Dat het er niet op lijkt dat ik met Christus leef. Ik straal er zo weinig van uit. En ik beleef er zo weinig van. En ik geef zo makkelijk toe aan de zonde. Het lijkt er niet altijd evenveel op. Maar dan word ik met hem geopenbaard in heerlijkheid. Als Gods kind. Eigendom van Christus. En tempel van de geest. Geopenbaard. In volle glans, in volle glorie. Zichtbaar. Voor ieders oog. Dat is het. Met Christus opgewekt zijn. Het krijgt een vervolg. Met hem in de hemel gezet. En met hem eens geopenbaard. In heerlijkheid. Amen. Laten we zingen van dat door Christus vernieuwde leven. Uit Psalm 119 vers 82 en 83. Ik haat bedrog. En valsheid van gemoed. Ik heb in mijn hart een gruwel van die zonden. Daarom probeer ik ze af te binden, af te knellen. En wat vrede heeft elk die uw wet bemint. Ik, Heere, die al mijn blijdschap in u vindt. Uw gewoon oprecht en welgezind. Psalm 119, vers 82 en 83. Laten wij samen in de kerk, thuis of waar dan ook, de Heere danken en bidden. Heere, opgestane levensvorst gezeten aan Vaders rechterhand, deel toch dat leven uit. Het leven met U opgewekt. Het leven dat U uitdeelt niet aan hen, die al een eind en aan het toe op weg zijn. Al heel wat hebben veranderd, hebben verbeterd, op orde hebben weten te brengen. Maar Heer, U deelt het uit aan hen, aan goddelozen, aan verlorenen, aan zondaren. Deelt U dat leven uit, Heere Jezus Christus, met U opgewekt. Stralend zoals Christus leefde na Pasen, onder een verzoend God. Onder een open hemel en naar een heerlijkheid als eindpunt. Aan de andere kant van de tunnel, in het stralend blauw van een eeuwig leven met U. En dat door Uw grote liefde, waarmee U ons hebt lief gehad, rijk zijnde in barmhartigheid, Heere. Wat moet U ook rijk zijn in barmhartigheid, om een zondaar zoals ik ben, levend te willen, levend te kunnen maken met Christus. Heere, werkt U in dat nieuwe leven ook die veranderingen door. Het doden van onze leden, die op de aarde zijn, de toevoerkanalen afbinden en dichtknijpen. Leer ons allen om er voor Uw aangezicht eerlijk in te zijn. Of wij ze doden, of in een klein hoekje opsluiten. Of wij ze doden, of het een beetje binnen de perken houden. En we bidden, Heere, laat Uw kracht doorbreken tot een leven dat vernieuwd is. Nieuw is, vanuit wederliefde en verwondering, strijdend tegen, brekend met, opstaand uit de zonde, keer op keer. Geef, Heer, dat niemand erin kan rusten. Zolang zijn leven wel wat is veranderd, maar niet nieuw is. Geef dat niemand, Heer, het aan kan horen. Van nature dood in misdaden en zonden. Onder de macht der lucht en kin des torens. En ons leven gaat er gewoon in verder. Heere, verhoed U dat. Doe ons verstaan. Door de kracht van Uw Heilige Geest. Geef dat wij de diensten mee mogen dragen, Heer, in ons hart. Vanavond, morgen, elke dag van de week, zo U het geeft. Ook ditmaal dragen wij een Fokkema aan U op met Ria in het gezin. En we bidden U dat Christus zou worden grootgemaakt. Het zij in zijn leven, het zij in zijn sterven. We verlangen zo, Heer, dat U het zult doen door Hem te sparen en in het bewustzijn weer terug te brengen, dat U op die manier Christus door Hem groot wilt maken. Wij geven het, Heer, in Uw hand. Geef ons woensdagavond, U het geeft, Uw zegen, als wij een dienst hopen te beleggen als kerkenraad. Een zegen voor velen, voor allen. Wees met ons als eind deze week de meivakantie begint, die we ons misschien heel anders hadden voorgesteld als gezin. Wees met ons als we thuis blijven nu. Geef uw ouders energie en kracht en genade om ook dan weer er met en voor hun kinderen te zijn. Draag onze regering aan u op. Geef dat ze het niet alleen verwachten van deskundigheid en maatregel op zich, maar van uw zegen en geeft u hen wijsheid, Heere. Of er altijd wel iets op zal komen van deze of gene kant in de samenleving. We bidden, laat land en volk een gepaste gehoorzaamheid opbrengen. Welke maatregel ook wordt afgekondigd of niet wordt afgekondigd. We bidden om uw zegen, Heere. We danken u voor de zondag. We danken u voor uw diensten. Wat geeft u ons in alles wat we moeten missen? Ook nog meer zoveel in de verkondiging van uw woord, Heere. Om Jezus wil. Amen. Ook deze zondagdiensten eindigen weer met psalm 91. Laten we vers 1 en 7 zingen. Hij die op Gods bescherming wacht, wordt door de hoogste koning beveiligd in de duistere nacht. Niet slecht als we verliefdheid ons uit het hoofd kennen, die coupletten die we steeds zingen. En terwijl zijn ziel met teer bemint, zo laat God zelf zich horen. Psalm 91, vers 1 en 7. Verhef nu uw harten tot God, thuis in de kerk, en ontvang zijn zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.